Wij worden gemeente stil voor het aangezicht van God. En wij belijden dat onze hulp en onze verwachting in de naam van de Heere is, die de hemel en de aarde schiep, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. We ontvangen de groet uit naam van God, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 92, de berijming van de bundel Weerklank, het eerste en ook het derde couplet. Waarlijk, dit is rechtvaardig, dat men de Heere prijst, dat men hem eer bewijst. Zijn naam is eerbied waardig. 1 en 3 van Psalm 92. Wij beleiden gemeente ons geloof, doen dat in gehoorzaamheid aan het woord van God en ook in gemeenschap met de kerk der eeuwen, in verbondenheid met de gemeente van onze Heer Jezus Christus in ons land en ook wereldwijd. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en we zingen daarna Psalm 85, het derde couplet, 85 vers 3. En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en van waar hij zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene, en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van mijn zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Wij bidden, gemeente, om de opening van het woord en om de verlichting met Gods Heilige Geest. We komen, Heere God, op deze zondagmiddag voor uw aangezicht. Als u ons samenbrengt, Heer, als uw gemeente, genoemd Heer Jezus naar uw naam. Of als wij deze dienst thuis of waar dan ook mogen meebeleven. En we komen u vragen, o God, dat u er vanmiddag ook zult zijn met uw woord en door uw Heilige Geest. Zodat deze dienst uitgetild zal worden boven wat wij verwachten. Want als we hier kind aan huis zijn, dan weten we wel zo ongeveer wat we kunnen verwachten. Heere God, u bent toch ook die God die onverwachte dingen doet. Die ons met uw woord ineens de voet dwars zet. Die ons stilzet. die het evangelie voor ons opent. Die ons laat zien wie wij zelf zijn. En juist daarom bidden wij u. Dat u, o Heilige Geest, in de opening van uw woord tot ons komt. Ons verlicht in het verkondigen, in het horen, in het ontvangen van uw woord. En dat u dat woord bij ons thuis brengt. Jong en oud. Of wij midden in het leven staan. Dat leven misschien wel aan alle kanten aan ons trekt. Ook op dit moment. En ook als wij oud geworden zijn. O, wij vragen. Laat u de kracht van u vanmiddag de doorslag geven. En laat in de verkondiging van uw woord, Heere Jezus, uw ogen zien. Genadevolle ogen. Laat ons uw stem horen. Vol van ontferming. En laat ons uw handen voelen, zoekend, terechtwijzend, genezend. O, wij moeten het van u hebben, o God. Of we het willen weten of niet. Of we erachter gekomen zijn in ons leven of niet. Als we ons heil bij u hebben gezocht en gevonden, maar ook als we dat nog niet deden. Ook als we ons nog altijd afzijdig hielden van u. En dat kan zijn als we jong zijn, maar dat kan ook heel goed als we oud zijn. Juist daarom bidden wij u. Laat u vanmiddag de verkondiging van uw eigen woord de doorslag geven. En als u zich hier op aarde, behalve in die kerstnacht, toen u het met engelen deed, bediend van mensen, oh, dan is het van onze kant bezien wel behelpen met al die preken van ons. En ook met al die preken na al deze dagen. Maar het behaagt u om ze te gebruiken, o God. En daar zijn we stil verwonderd over. Dat u er gebruik van maakt om zelf aan het woord te komen. En daarom bidden wij u. Zegen ons. Ook deze middag. En maak ons samen in het verkondigen en in het horen één en al oor voor u. En dat u woorden hebt voor ons mensen vandaag in deze tijd. Dat u niet om woorden verlegen bent, maar dat u ons weet te vinden. Hoor ons dan en zegen ons dan vanuit uw hemels heiligdom, alleen uit genade. En dat in Jezus' naam. Amen. Wij lezen, gemeente, de schriften vanmiddag allereerst in het Oude Testament, Bijbelboek Exodus, Exodus 13. En vervolgens lezen we uit Lucas 2 en tenslotte lezen we uit Galaten 4. En het cirkelt vanmiddag dan allemaal rondom die woorden van Lucas 2. Als de herders weg zijn en als het kindeke besneden is, hoe het dan verder gaat. Lees allereerst Exodus 13. En daarmee zitten we na Pasen wel meteen ook in de leidersgeschiedenis, zou je kunnen zeggen, en in de paastijd, Pascha. Israëlieten die verlost worden uit Egypte. Tiende plaag, de plaag van de dood van de eerstgeborenen van Egypte. En farao die te lange lessen gezegd heeft van, nou ja, ga dan maar, het volk Israël, wat mag vertrekken. En dan lezen we in Exodus 13, vers 1 tot en met 16 het volgende. En de Heere sprak tot Mozes: heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen tot het vee, dat behoort mij toe. Daarna zei Mozes tegen het volk: gedenk deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent. Want de Heer heeft u met een sterke hand van hier uitgeleid. Daarom mag wat gezuurd is niet gegeten worden. Vandaag vertrekt u in de maand Abib. Het zal gebeuren, als de Heer u gebracht heeft in het land van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Hevieten en Jebusieten, dat hij uw vaderen gezworen heeft u te geven, een land overvloeiend van melk en honing, dat u dan in deze maand dit dienstwerk zult verrichten. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. En op de 7e dag zal er een feest zijn voor de Heer. 7 dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurdeeg mag er in heel uw gebied bij u gezien worden. En op die dag moet u uw zoon vertellen: dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de Heere op uw lippen is, want de Heere heeft u met een sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. En het zal gebeuren, als de Heere u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft, en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan, ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heere zijn. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, dat moet u vrijkopen met een lam. En als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Want wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. En het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt: wat is dit? Dat u hem tegen hem zult zeggen: de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde om ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. Van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik aan de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen. Want de Heere heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. Lucas 2 vervolgens. 21 tot 24. En dan zal vers 22 tot 24 tekst voor de verkondiging zijn vanmiddag. We lezen het evangelie daar. Lucas 2. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot was ontvangen. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere: een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Ten slotte lezen we uit Galaten 4, 1 tot 7. En dan schrijft de apostel Paulus: ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren onder een vrouw, uit een vrouw geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw hart en die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Dit is gemeente het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. U mag uw gaven geven in de collecte. Er zijn 3 collectes. De eerste is diaconale collecte voor diaconie plaatselijk. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En de derde is voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. We zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 40, het derde en vierde vers, 3 en 4 van Psalm 40. We zingen gemeente als ons amen op de verkondiging uit Psalm 113. Derde en het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer? Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? Psalm 113, het derde en vierde couplet. Tekst voor de verkondiging is dus vanmiddag Lucas 2, 22 tot 24. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem aan de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is, dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Gemeente van God hier in Noordwijk. Het is, als je het zo leest, een mooi stukje familiegeschiedenis. Dat vervolg van Lucas 2. De herders die weggaan. Maria en Jozef die met het kindje achterblijven. En dan, een week na de geboorte, dat moment van de besnijdenis. Ook het moment van de naamgeving. Ze noemden hem Jezus, zoals de engel had gezegd. En daarna, en dat is wat vanmiddag in de verkondiging centraal staat. Daarna maakte kleine Jezus zijn eerste reis. Met Maria en Jozef. Van Bethlehem naar Jeruzalem. Dus dat is maar een klein stukje. Het zal het zijn 10 kilometer. Maar wel een bijzondere reis. Trouwens, dat konden alle Joodse vaders en moeders, als ze net van hun eerstgeboren zoon waren bevallen, dat konden ze allemaal wel begrijpen. Want dan moest je immers naar de priester gaan. Hoefde niet altijd in Jeruzalem, dat kon ook bij elke andere priester. Maar je moest naar de priester gaan om je kind aan de Heere voor te stellen. Nou ja, Maria en Jozef doen dat net als alle andere Joodse ouders, zou je kunnen zeggen. Maar dan moet ons vanmiddag wel één ding meteen opvallen. Want in die paar versen die we gelezen hebben, staat tot drie keer toe dat het gaat volgens de wet. En als we trouwens even doorlezen, dan lezen we dat nog wel een keer. Maar drie keer in die paar versen. Volgens de wet van Mozes en volgens de wet van de Heere. Dat is natuurlijk hetzelfde. De Torah. De wet. Die reis die wordt ondernomen als de dagen van de reiniging vervuld zijn. Volgens de wet van Mozes. En dat is dus 40 dagen na de bevalling. Al die tijd mocht een moeder niet in de tempel komen, in de nabijheid van de heilige en van het heilige. En dan gaan ze, en dan stellen ze hun kindje aan de Heere voor, en dan staat er weer meteen achter, verklarend, zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, zal heilig genoemd worden voor de Heere. Al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, dus de eerstgeboren, pasgeboren zonen. Daar gaat het om. Nou ja, daar hebben we over gelezen in Exodus 13 vanmiddag. Bij die laatste plaag worden de eerstgeborenen van de mensen en van het vee van Egypte gedood. Mag het volk vertrekken. En dan zegt de Heere tegen Mozes: Mozes, maar je moet wel die eerstgeborenen van Israël heiligen voor mij. En niet alleen nu, maar ook wat er hierna gaat geboren worden. Heiligen. Het Bijbelse woord voor heiligen, dat betekent eigenlijk twee dingen. Het betekent afzonderen. Dat betekent toewijden. Afzonderen, apart zetten. Toewijden. Aan God. alles wat de baarmoeder opent, zegt God tegen Mozes, dat moet je aan mij wijten, al wat mannelijk is. En tenslotte, om het even af te maken, als het gaat over drie keer die wet in die drie versen. Tenslotte lezen we dat voor de reiniging van Maria er dan ook een offer gebracht moet worden. Dat kunt u lezen in Leviticus 12. Ik kon dat nou vanmiddag er niet allemaal nog bijlezen, want dan wordt het wel heel erg veel bladeren en zo. Maar moet u voor uzelf maar nalezen, Leviticus 12, daar lees je dat ritueel. Het gaat over de reiniging van iemand die pas moeder geworden is. 40 dagen, zei dat net al. Moet er een brandoffer worden gebracht? Moet er een lam geofferd worden voor het brandoffer? En dan moet er een duif gebracht worden voor het zondoffer. Of als je te arm bent om een lam te kopen, zegt God, nou ja, dan moet je twee duiven doen. Twee jonge duiven, twee tortelduiven. Het gaat hier in Lucas 2 dus over twee keer een oud-testamentisch ritueel. Als het gaat over de geboorte van een kind en wat er daarna moet gebeuren. Kan dus elke wetsgetrouwe joodje vertellen, wat moet er dan gebeuren? Nou, dat lees je dan in Exodus 13, dat lees je in Leviticus 12. Dan moet die moeder gereinigd worden, moet een offer gebracht worden. En dan moet dat kind, die pasgeboren zoon, worden vrijgekocht. Je zou dus kunnen zeggen, niks bijzonders. Het gaat zoals bij alle andere kinderen. En toch, en ik bedoel dat nou gemeente niet om de boel meteen te problematiseren, moeten we denk ik erg voorzichtig mee zijn. Maar toch wringt er wat als je erover na gaat denken. Om even te beginnen met dat reinigingsoffer. Ik zei al, elke moeder moet dat brengen. Maria ook? Ja, Maria ook. Ja, maar voelt u hem? Ja, maar hoe kan Maria nou onrein zijn door die geboorte van dit kind? Het kind waar de engel Gabriel van gezegd heeft, dat heilige, hoort u het? Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genoemd worden. Dat heilige. Het wordt allemaal trouwens nog een beetje ingewikkelder als we onze tekst nauwkeurig lezen. Want in vers 22 lezen we over de dagen van haar reiniging. Nou, dat is natuurlijk Maria, wie anders? Letterlijk staat er, is onze Bijbelvertaling een beetje weggemoffeld, maar letterlijk staat er, toen de dagen van hun reiniging werden vervuld. Meervoud. En dat kan natuurlijk niet slaan op Jozef, want hoeveel respect en eerbied je ook voor Jozef moet hebben. En wat heeft die man een geloof gehad? En wat heeft die man, om zo te zeggen, Maria en dat kindje opgevangen? Maar hij staat er hier wel buiten. Wat hier gebeurt, dat gebeurt tussen God en tussen Maria en tussen haar kind. De dagen van hun reiniging. Maria, Jezus. Dat reinigingsritueel, dat maakt zinnenbeeldig wat Psalm 51 zegt. Van in ongerechtigheid geboren zijn. En in zonde door je moeder ontvangen zijn. Dat slaat niet op de daad van de seksualiteit, maar het slaat op de erfzonde. Niet voor niks lezen we in Leviticus 12 dat die moeder een offer moet brengen, mede ook voor haar zoon of voor haar dochter. Moeder en kind zijn natuurlijk heel nauw met elkaar verbonden, hè? Vanuit die periode van de zwangerschap, maar ook dan die eerste weken. Wat is dat kind aangewezen op die moeder? En zolang er voor Maria geen reiniging is gedaan, is dus ook voor haar kind de weg naar het heiligdom versperd. Ziet u dat? Maar dan nog blijft de vraag staan. Ja, maar hoe kan dat bij Jezus? De heilige. Nou ja, dan moet je natuurlijk niet gaan zeggen van... Dat wisten Jozef en Maria blijkbaar ook niet. Die hebben gewoon maar gedaan wat ze moesten doen en zo. Maar ja, trouwens. Nou ik dat zeg, of dat nou zo heel vreemd zou zijn. Daar moet je natuurlijk ook wel over nadenken. Dat ze zich in de weg van de inzettingen van God voegen. Dat lijkt me eigenlijk ook van een hele Bijbelse gedachte. Maar Maria heeft natuurlijk wel geweten wat haar kind was. Hè, dat heilige dat uit u geboren zou worden. En Jozef wist het ook. En toch gaat het zo. Het gaat bij Jezus zoals bij alle andere kinderen gaat. En ik denk dat je dat alleen maar gaat begrijpen als je vanmiddag Galaten 4 erbij hoort. Paulus die zegt, toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren, geworden, onder de wet. Nou ja, je ziet dat in Lucas 2 zo voor je ogen gebeuren. Toen de volheid van de tijd gekomen was, dat was wat Lucas zei, hebben we het gehoord op het kerstfeest, toen ze in Bethlehem waren, het geschiedde dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. Dat is die volheid van de tijd. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. En ze wikkelde hem in doeken en ze legde hem in de kribbe. Paulus zegt, hij is geboren uit een vrouw. Hij is ook geboren geworden onder de wet, zegt Paulus. En dat zien we nou in die versen die we vanmiddag hebben gelezen gebeuren. Vandaar drie keer dat woordje wet. Toen de dagen van haar reiniging waren vervuld, volgens de wet van de Heere, brachten ze hem. Nou ja, staat het allemaal. Volgens de wet van de Heere. Maria die het offer brengt. Offer van de armen. Twee tortelduiven. Zo moet het blijkbaar gaan. Ook met Maria. Reiniging. Maar dan, als ik dan doorlees, dan wringt het misschien nog wel veel meer. Bij dat andere moment. Want ze komen daar opdat ze hun kind aan de Heere zouden voorstellen. Dat is natuurlijk Exodus 13, hè? De eerstgeborenen van de jongetjes moeten geheiligd worden en moeten vrijgekocht worden. Nou ja, bij al die jongetjes van Israël kan ik me dat voorstellen, hè? Want dat is om zo te zeggen het levende bewijs, ook voor de generaties later, dat je niet zomaar in dat land Kanaan bent, maar dat je er bent ingekomen, dat je door God bevrijd bent uit dat diensthuis van Egypte. Elke generatie weer moest eraan worden herinnerd. Prachtige pedagogiek trouwens van God. Hè? Dat je elke generatie moet eraan weer aan worden herinnerd. Moet, om zo te zeggen, in de ziel worden ingekerfd. Je bent hier niet zomaar, maar je bent hier omdat God je bevrijd heeft uit Egypte. Niet alleen jouw voorouders, maar jou dus ook. En daarom moeten de eerstgeborenen van de jongetjes worden vrijgekocht. Want God heeft geen behoefte aan mensenoffers. Vrijkopen. Nou ja, bij al die eerstgeboren jongetjes kan ik dat begrijpen, maar bij Jezus dan? Moet hij ook worden voorgesteld? Aan de Vader? Met eerbied gesproken, gemeente, die twee die kennen elkaar toch wel, of niet? Ja. En toch staat het er. Net als alle andere eerstgeboren zonen van Israël, moet ook Jezus worden voorgesteld. Hij staat, al is hij de zoon des vaders, hij staat niet boven de wet, ziet u wel. Hij is geworden onder de wet. Alsof hij geen zoon was, maar een slaaf. Ja, 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 dat is het. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Hij is ons in alles gelijk geworden. En daarom gaat hij deze weg. Zoals God het heeft gezegd. Al wat mannelijk is, wat de baarmoeder opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. Moet je nog eens kijken naar het ritueel, want dat is een bijzonder moment, gemeente. Want er wordt daar een offer gebracht voor Jezus. Want dat is wat Exodus 13 zegt, hè? Er moet een offer worden gebracht. Dat moeten die vaders tegen hun zonen ook vertellen. Dat hoort daarbij. Als je zoon nou zou vragen, wat betekent dat nou? Dan moet je het aan je zoon gaan vertellen. Dat is weer, als het over goddelijke pedagogiek gaat, dan zie je dat hier weer opnieuw gebeuren. Je krijgt als opvoeders, om zo te zeggen, het verhaal wat je vertellen mag en vertellen moet, dat krijg je van God. De Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid, uit slavenhuis. Want toen Farao zich verhardde en weigerde om ons te laten vertrekken, toen gebeurde het dat de Heer alle eerstgeborenen van Egypte doodde, van de eerstgeborenen van de mens tot het eerstgeborenen van het vee toe. En dan hoor je die vader zeggen, en daarom offer ik alles aan de Heere, alle mannetjes, van alles wat de moederschoot opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen, die koop ik vrij. Moet een lammetje voor het geslacht worden. Of als je zo arm bent, een duif. In ieder geval moet bloed vervloeien. Zeggen die vaders tegen hun zonen, jongen, dat jij nog in leven bent, dat dank je alleen maar aan dat dier dat in jouw plaats de dood inging. En zo gaat het hier dus ook. Kleine Jezus wordt aan de Heere voorgesteld. De vloed bloed van een dier als een teken, dit offerdier, dat sterft in uw plaats. En het lijkt alsof het net zo gaat als bij alle andere pasgeboren jongetjes van Israël. Maar dan moet je even verder lezen. In Galaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hiermee, gemeente, valt er zo'n bijzonder licht over dat gebeuren in Lucas 2. Want het lijkt alsof Jezus dat nou allemaal ondergaat, hè? Dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Als ik het even een klein beetje vergelijk met de doop van pasgeboren kindjes. Nou ja, als u bij de doopvond gestaan hebt, dan weet u dat dat kleine kindje dat begrijpt er niks van. Ligt je met grote ogen aan te kijken. Soms schrikt het van dat water en zo. Begrijpt er niks van. Jongens en meisjes, dat je gedoopt bent, dat is gebeurd, maar daar weet je niks meer van. Dat is aan je voltrokken. Je zou bijna denken, wat hier met Jezus gebeurt, dat wordt aan hem voltrokken. Dat doen Jozef en Maria, dat doet die priester. Want ja, hij is kind van 2 maanden oud, ja, wat wil je? Als ik Paulus goed lees, dan zeg ik nee. Hij is geboren onder de wet. En dat begint niet pas straks over 30 jaar. En ook niet over 33 jaar. Als hij naar Golgotha gaat. Om daar het lam van God te zijn. Maar dat begint hier al. Hier begint die weg onder de wet. Die Jezus moet gaan. Om hen die onder de wet zijn. Vrij te kopen. Laat er nou weer eens datzelfde woord staan. Hè? Dat vrijkopen. Dat lazen we toch ook in Exodus 13. De eerstgeborene onder uw zonen moet u vrijkopen. Moet bloed vervloeien. Om degenen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Gemeente, ineens komen wij ook in beeld. Misschien vond u het al een beetje lang duren. Je denkt, gaat het nou eigenlijk ook nog over ons? Nou, voor mij. Allemaal over die oud-testamentische regels en voorschriften en zo. Gaat het nou ook nog over mij? Zat u daar nog niet op te wachten? Daar moet het u wel om gaan, hè? Preken is niet zomaar een uiteenzetting of zo, maar preken is verkondigen. Bij die preek komen wij in beeld. Liever gezegd, roept God ons voor zijn aangezicht. En kijk, dat moet je natuurlijk niet te plat maken, want soms heb ik ook wel eens de indruk dat maakt het soms ook zo ontzettend plat, hè, van wat kan ik met die preek en zo. Ja. Soms best een lastige vraag. Of je dat meteen buiten de kerk kan zeggen wat je ermee kan. Soms moet het ook eens even landen en moet je er ook eens een poosje over na kunnen denken. Soms duurt het wel een hele poos. Hè? Dan komt dat, om zo te zeggen, wordt het gezaaid en dan duurt het wel een poosje voordat het opkomt. Maar dat die preek wat met jou moet doen, dat wij in beeld moeten komen, ja, daar gaat het natuurlijk wel om. Ook hier. Nou ja, je zou kunnen zeggen, we waren tot nu toe volledig buiten beeld. Jozef, Maria, Jezus. Geworden onder de wet. Nou, daar kun je ook nog van alles nog wat van vinden. En dan zeg je, ja, inderdaad, daar is de Heer Jezus voor gekomen om voor zijn volk te lijden en te sterven. Als ik aan studenten vraag, dan kunnen ze het je allemaal zo vertellen en zo. En dan vraag ik vervolgens, en als het nou over jou gaat, wat zeg je dan? Ja, dan wordt het soms ook wel moeilijk, hè? Denk, zijn wij dat nou zo verleerd? Ik kan natuurlijk ook precies de andere kant op slaan. Je zegt, ja, natuurlijk, zelfsprekend, ik hoor bij de kerk, ik hoor bij de gemeente. Tuurlijk ben ik een kind van God. Maar zijn we nou zo verleerd? Het wonder van die aanneming tot kinderen. Staat er, hè? Dat Jezus onder die vloek van de wet komt om degenen die onder de wet zijn vrij te kopen, opdat wij, kijk hoe Paulus dat schrijft, hè? Niet opdat zij, opdat Gods volk, of nou ja, hoe je het allemaal wil noemen, maar opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En wurm je er nou nog maar eens onderuit, zou ik denken. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dus niet in de toeschouwershouding. Nou had ik u daar misschien wel een beetje ingezet in het begin van de preek door te hebben over een familiegebeuren en zo. Daar kun je natuurlijk naar gaan kijken. Dus ja, nou, mooi. Maar niet in de toeschouwershouding blijven. Hij komt om je vrij te kopen. Want nu wordt hij zelf nog vrijgekocht. Deze eerstgeboren zoon van Maria. Nu vloeit er nog bloed voor hem. Maar straks moet hij zijn bloed laten vloeien. Op Golgotha. Straks is hij het lam dat ter slachting wordt geleid. Nou ja, dat is Exodus 13, hè? kan me best voorstellen dat u zegt van, net na kerst en dan al over Goede Vrijdag en dan over Pasen gaat wel allemaal erg snel. En je hebt eerst kerstfeest en dan, duurt nog wel een poosje. Dan zeg je straks maart, april, gaan we die andere dingen weer over hebben. Nou gaat het in Lucas 2, als ik het goed lees, en Exodus 13 erbij hoort, gaat het al over Pasen en Goede Vrijdag. Die eerstgeborene die gelost moet worden, vrijgekocht. Opdat wij vrijgekocht zullen worden. Gelooft u dat, gemeente? Dat Jezus daarvoor komt. Hou je de kribben en het kruis dicht bij elkaar. Kijk, dat is wat de Heilige Geest je leert. Hè? Om de kribben en het kruis dicht bij elkaar te houden. Kijk, als je dat uit elkaar trekt. En als je kerst houdt. En misschien het fijn hebt gehad, een fijne kerkdienst gehad en fijne kerstdagen gehad. En het was gezellig, maar gemeente, zonder geloof en zonder wedergeboorte hou je dus niks over, hè? Dan is het eigenlijk precies hetzelfde met, misschien heb je dat de afgelopen dagen ook wel gedaan, dat je dacht, ik ben alle kaarsen en zo wel weer zat, ik ga het allemaal de deur uit doen, ik ga het allemaal opruimen, gordijnen wassen en alles weer netjes strak en zo, januari. Ja, dat kan in de kerk ook. En dan zeg je, alles weer achter de rug. Heb je er wat aan overgehouden aan kerst? Heb je het kind, heb je Jezus overgehouden? Moet je nog één keer meekijken in Lucas 2 hoe dat gaat bij Simeon. Je zou zeggen, waar komt hij ineens vandaan? Maar ja, hij was er. Vol van verwachting als het ging om de vertrouwste van Israël. De Heilige Geest was op hem. En de Heilige Geest heeft tegen hem gezegd, Simeon, daar is hij. Pakt hij dat kind in zijn armen. Moet je kijken, kind van 2 maanden. Je zou zeggen, vertederend, prachtig om te zien. Maar om nou je zaligmaker erin te zien. Ja, dat had de Heilige Geest gezegd. Nu laat uw Heer uw dienst gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die u bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten. En om uw volk Israël te verheerlijken. In dat verstikkende, zondige bestaan van ons. Bent u gekomen, Heer Jezus, om licht te zijn. Licht te brengen. Dat kind wat gesteld zal worden tot een val en een opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat weersproken zal worden. Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Straks zal hij lam van God zijn. Waarom hij moet gaan? Wie zegt er vanmiddag? Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Opdat ik niet meer slaaf zou zijn, maar kind. Dat is me wat. Geen slaaf, maar een kind. Dat je niet achter alles aan hoeft te rennen, alleen maar van je dagelijkse bestaan. Dat je geen slaaf van jezelf hoeft te zijn, geen slaaf van je werk hoeft te zijn. Als je morgen weer aan je werk gaat, dat je er geen slaaf van hoeft te zijn. Dat je geen slaaf hoeft te zijn van je verslavingen. Wat ook maar. Dat je zelfs niet als een slaaf moet proberen om zo goed mogelijk dan maar te doen wat je moet doen. Je godsdienstige plichten te vervullen. Zoals iemand een poosje geleden tegen me zei, dat doe ik dan maar. En dan hoop ik maar dat het, dan denk ik, arm geloof zeg. Dan hoop ik maar dat God het ook wel een beetje goed vindt. Maakt eigenlijk helemaal niks uit, hè, op welke manier je nou slaaf bent. De overeenkomst is dat je altijd druk met jezelf bent. Maar Paulus zegt, je hoeft geen slaaf te blijven, maar je mag kind worden. Door dat kind van de kribbe, ja. Omdat God zijn zoon heeft uitgezonden, geboren uit een vrouw en geworden onder de wet. Hoe dat gaat, nou ja, ik had het net over Simeon. Of die oud was of niet, dat weten we eigenlijk niet eens. Maar Simeon die zijn handen ophield, het kind in zijn armen nam. In het kind zijn heiland vond. En daarvan ging zingen. Ik mag hem, uw gemeente, in de verkondiging in uw armen leggen. Verkondigen. Ja, dit is hij. Waar zou je het anders zoeken? Bij wie zou je het anders zoeken? Er is zo'n prachtig zinnetje in de geloofsbelijdenis, artikel 26. Er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. En dan heeft Kieter de Bren net gezegd van, we hoeven ons niet te wenden tot de heiligen en we hoeven niet te verwachten van de goede werken enzovoort. Er is niemand die meer van ons houdt dan Jezus Christus. Dat is het evangelie. En hoeveel hij van je houdt. Nou kijk eens. Geworden onder de wet, zo klein als die is. En straks, man van smarten. Lam van God. Natuurlijk, dat kun je allemaal laten voor wat het is. Dat is ons ongeloof. Maar dan zeg ik vandaag, roep God erbij. Want waarom zou je sterven? En als je hem dienen mag, ja, dan mag je er ook in oefenen. Ook aan het begin van dit nieuwe jaar. Kijkend naar dat kind. Zo hulpeloos en klein. Hij was de vader zo nabij. Maar hij wil een kindje zijn. En ligt hier in zijn schamelheid al in een kribbe klein. Zie hoe hij wonderbare ruil ons vlees, ons bloed aanneemt. Opdat wij in het vaderhuis met God weer zijn vereend. En nu ontsluit hij, en hij ook alleen. En nu ontsluit hij weer de poort van het hemelsparadijs. De gerub staat er niet meer voor. God zij lof, eer en prijs. Wat een heiland. Amen. bij de gemeente bidden. We doen ook voorbeden. En ik zal ook een moment van stilte geven om in de stilte ook onze persoonlijke dingen voor Gods aangezicht te brengen. Laat ons danken en bidden. Dank u wel, o Vader, dat u in de volheid van de tijd uw eigen kind gezonden hebt naar deze wereld. Dank u wel, o lieve Heere Jezus Christus, dat u gekomen bent, geboren uit een vrouw en geboren onder de wet, dat u de kribbe voor lief nam en ook zelfs het kruis, opdat u hen die onder de wet zijn, wij vrij zou kopen. En opdat wij het evangelie zullen horen vanmiddag. Dank u wel, o Heilige Geest, dat u het ons verkondigt. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. En leren roepen, Abba, Vader. O, wij bidden u. Doe het ons geloven voor het eerst. Help ons af van ons ongeloof en van ons kleingeloof. En doe ons buigen voor u. En leer het ons hoe langer hoe meer. Ook als u zoveel met ons te stellen hebt, ook na ontvangen genade. Als die twijfel er is bij ons, het kleingeloof, als we aangevochten kunnen zijn, als we ons heil zo snel op de verkeerde plek zoeken, bij onszelf of waar dan ook, in plaats van bij u. Maar wij danken u, o God, dat u het ons verkondigt, dat u onze heiland bent. En dat u, Heer Jezus, zo klein als u was, onder de wet wilde komen. Opdat u ons zou vrijkopen. Opdat wij geen slaven zullen blijven. Maar kind van de Vader zullen zijn. Om het wonder niet op te kunnen, want daar kan toch nooit gewenning en vanzelfsprekendheid in komen. En als dat er wel in zit, o God, bekeer ons ook daarvan. Het wonder van kind te zijn in plaats van slaaf. Laat u zo de verkondiging van uw woord tot zegen zijn van deze dag. Maar ook van al die diensten van de afgelopen tijd. Laat uw woord met ons meedragen. En dat we niet zomaar doorgaan, maar dat we vanuit kerst ook verder kunnen. En dat onze levenstijd en ook onze werktijd bepaald wordt door de volheid van uw tijd. En bepaald wordt door het evangelie. Heren, wij bidden u voor de verkondiging van uw evangelie hier, zegen onze broeder die u hier gesteld hebt. En allen die bij hem horen, zijn gezin, broeders van de kerkenraad. Zegen uw gemeente, jong en oud, in de kern en aan de rand. Zegen uw kerk in allerlei kerken en kerkjes. In ons land, wereldwijd, in vrijheid zoals wij, in verdrukking. We bidden vanavond ook heel in het bijzonder voor broeders in China die gevangen gezet zijn. Leiders van ondergrondse gemeenten. Geeft u ze standvastigheid. Als hun enige misdaad was dat ze het evangelie van u verkondigden. En als ze broeders toerusten om dat te doen. Dan geeft u ze volharding, geloof, zicht op u dagelijks. Ook in deze tijd. We bidden voor de volkeren van de aarde. We houden ons hart vast in het Midden-Oosten. En we vragen u om wijsheid voor regeringsleiders. Wij bidden u, o God, voor uw volk Israël. Als het er altijd weer in gemoeid wordt, ook nu. Wij bidden u voor ons dagelijkse werk. Als de meesten van ons morgen ook weer de dagelijkse gang krijgen. Zegen onze kinderen, onze jongeren op school, basisschool, middelbare school, hoger onderwijs, universitaire onderwijs. Geeft u uw zegen aan allen die onderwijs geven of welke manier ook bijdragen aan christelijk onderwijs. Ook als dat allerminst vanzelfsprekend meer is. En niet eens alleen door de overheid, maar ook door die innerlijke uitholling. Zegen ons, ook in alle onderwijs. Zegen alle werk in zorg, in dienstbetoon, in zakenleven en wat ook maar. Laat onze ogen zijn op u en doe het ons van u verwachten. Mogen we ook in stilte zo onze blijdschap en onze persoonlijke noden ook in het midden van de gemeente voor u in stilte neerleggen. En wij bidden u, Heere Jezus, zoals u het ons zelf hebt geleerd, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, is de lofzang van Simeon. Ik zie dat gezang 3 op het bord staat, maar het moet 4 zijn. Lofzang van Simeon 1 en 2. verheft gemeente uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.